Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.
Ik denk dat ik heel hard was voor mezelf wel. Veel harder voor mezelf als dat ik naar iemand anders zou kijken. En misschien doen we dat ook allemaal wel een beetje, maar uiteindelijk maak je het dan niet makkelijker voor jezelf.
Trainen, gezond blijven, maanden van huis en presteren op topniveau. Het leven van Olympische deelnemers is absolute topsport. Maar wie zijn de mensen achter deze machines?
Ik wou het vooral ook altijd graag heel goed doen. Het maakt ook niet uit of ik op de fiets was of op school of bij wat dan ook. Ik wou vooral graag de beste zijn, want dan kon je er in die zin al niks meer van zeggen, zeg maar.
In deze podcast spreek ik, Walter van Zoeren, met sporters uit onze regio die naar de Olympische Spelen gaan. Ik spreek ze thuis in plaats van op het sportveld, de wielenbaan of in de atletiekhal. Je luistert naar de Medaillespiegel, een podcast van de Stentor. Gaan we onderweg naar Annette Terpstra, mountainbikester. Die opgroeide in Apeldoorn. Een tijdje geleden naar Duitsland is verhuisd. Omdat aan de ene kant haar vriend daar woont. En aan de andere kant ook omdat daar de trainingsmogelijkheden veel beter zijn. En, het is even een ritje, maar we gaan kijken hoe haar verhaal in elkaar steekt. Aan het heft, zij is natuurlijk 2019, ja, was ze de beste van de wereld. En werd ze de eerste Nederlandse vrouw die een wereldbekerwedstrijd op haar naam wist te schrijven. Dat gebeurde in Andorra. Een geweldig moment, zo bleek later dat haar leven niet alleen als mountainbikester, maar ook als mens heeft veranderd. Daar zijn we, met de Rijg. Kijk, daar komt Anna al aan. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Wat een leuk huis.
Mooi, hè?
Ja.
Lekker Duits.
Lekker Duits, maar allemaal kleuren.
Ja.
Dat is echt Duits, hè? Ik kwam ook al roze tegen net.
Oh god, ja, ik geloof het.
Ja.
Als je me ooit zou vertellen, ik woon in een geel huis, had ik je uitgelachen. Maar ik maak altijd de grap, want in Nederland zie je dat gewoon niet. Het is echt anders dan bij ons, dat nou, als je een beetje bezopen thuis komt, s'avonds, dat je in ieder geval je huis nog kan vinden als je de kleur nog kan herinneren. Wat heb je graag?
Oh, maakt me niet uit. Zwarte koffie lust ik.
Zwarte koffie, ja. Dan nemen we deze machine.
Ja. Ja, ik ben vanuit Apeldoorn ben je naar Duitsland gegaan. Waarom ben je naar Duitsland gegaan?
Ja, mijn vriend woont hier. Ik rij voor Ghost Factory Racing en Ghost Bikes is onze grote fietsersponsor, zeg maar. Die zit in Waldsassen, hier 5 minuten vandaan. Nou ja, mijn vriend is daar aan het werk, zeg maar. Dus voor hem is het
een teammanager toch?
Ja. Daarom dat hij dus ook aan deze plek gebonden is, zeg maar. Ja, ik kan in principe overal fietsen. Dus het was toen wij samenkwamen was het heel makkelijk dat ik zei van ja, weet je, dan kom ik wel naar Duitsland.
En de omgeving leent zich er uitermate goed voor.
Ja, het is prachtig. Het is niet dat ik Nederland nooit mis of zo. Maar ik voel me hier wel echt heel thuis. Er zijn zoveel natuur is er gewoon en veel groter dan bij ons. Dus ik kan in het bos gaan fietsen 3 uur lang en dan kom ik geen mens tegen. En ik wist het nooit, maar blijkbaar vind ik dat heerlijk en heb ik dat gewoon ook nodig. Dus dat is het lastigste als ik terug ga naar Nederland, dat er overal mensen zijn.
Ja?
Ja, dat is me vroeger nooit opgevallen. Maar als je het dus anders kent, dan zie je dat ineens.
Ja, en wat vind je daar zo lekker aan dan?
Ja, gewoon de rust.
De rust.
Dat ik zeg maar zelf kan beslissen wanneer ik mensen opzoek. En niet dat ik gedwongen ben altijd onder mensen te zijn, zeg maar. Want ook als je mensen niet kent, als je naar de stad rijdt, er is hier geen stoplicht. In Waldsassen is er 1 stoplicht en daar kan ik omheen fietsen. Als ik dus ergens kom en ik moet ineens bij stoplichten wachten tijdens mijn training, dan denk ik, nou, wat is dit nou? En dat klinkt heel gek, maar dat valt echt op.
Ja.
En als ik behoefte heb aan de drukte, zeg maar, dan kan ik er naartoe. Maar als ik dan thuis ben en als ik er geen behoefte aan heb, dan is het ook gewoon lekker rustig. En dat doet mij echt heel goed.
Als je uren gefietst hebt en je komt die druk, wat is dan het eerste wat je gaat doen?
Waarschijnlijk zit ik dan hier net buiten zo. Dat is echt mijn lievelingsplekje. Ga ik daar eerst even zitten, even bijkomen.
Ja.
En nou ja, misschien dat ik of iets van koffie haal of een herstelshake als het een zware rit was. Maar,
dus een plekje met allemaal kussens waar je echt kunt relaxen. Zeg.
Ja, ik ben ook echt... Zelfs als het te koud is, 's ochtends, het liefst zit ik gewoon 's ochtends even daar. Gewoon om wakker te worden en omdat ik het zo'n heerlijk plekje vind. Maar ja, dat gaat ook gewoon niet altijd. Nee. 2 weken terug was het 15 graden en na een kwartier daar zitten koffie drinken kwam ik bibberend terug en zei mijn vriend, ja, het is toch ook veel te koud. Nee. Ja, dat klopt, maar het is zo mooi. Ik moet toch even kijken of het gaat.
Je bent echt een buitenmens, hè?
Dus, ja. Ja, heel erg.
Hey, je vertelde net, dit huis ademt ook fietsen.
Ja. Maar dat moet je zien. Als je net de suiker uit... dit is een naaf eigenlijk, van een wiel. Als je het zo ziet, hier gaan
dus
de spaken
in. Dus een suikerbordje in de vorm van een naaf.
Nou, daarachterin heb je een wijn... Ja, zo is het een wijnrek. Is dat zo in het Nederlands?
Ja, een wijnrek inderdaad. Oh, ik zat al te kijken, wat is het inderdaad? Maar...
Nou ja, dit is een frame, een stuk.
Het is een grote
dus
handen
gaat
die rechtop staat.
Hier en hier zit je stuur, normaal gesproken. Dus dat zijn allemaal...
Delen van frames, waar normaal gesproken...
Precies.
Het stuur op zit en daar kan nou de hals van een wijnfles in. Hij staat overigens naast een shoebak.
Maar dat weten alleen de Nederlanders, want alle andere mensen zeggen, wat hebben jullie toch een bijzonder meubelstuk.
Oh, serieus?
Ja, dat is heel grappig.
En die heb je meegenomen vanuit Nederland?
Die heb ik van mijn ouders gekregen. Kijk. Toen ik al iets langer hier was, was het, ja, iets Nederlands moet je toch hebben. En het is echt een leuk ding hoor, want we hebben op ons laatste teamcamp, dat was eigenlijk het eerste camp met de nieuwe renners ook. Dacht ik, weet je wat, ik neem gewoon dat ding mee, kijken wat er gebeurt. Als je dat doet met wedstrijdrenners, dan, oh god, competitie, joh, niet normaal.
Dat gaat
ik dacht, op een gegeven moment, de schijven die vliegen zo door de ruit, want dat is niet... maar we hebben wel veel lol gehad.
Ja, is het voor jou ook iets om af en toe terug te denken aan thuis, aan Apeldoorn? Of...
Nou ja, ik ben vooral gewend dat die hier staat. Ik vind het leuk om, dan ook andere mensen die het niet kennen. Want hier kent echt niemand het. Ook geen Duitser kent de shoebak. Uiteindelijk hebben beide landen bepaalde, ja, hoe zeg je dat, tradities. Of bepaalde eten of zo.
Ja,
ik vind het leuk om uit beide landen, zeg maar, om van beide te kunnen genieten.
Anne, we gaan even kijken naar wat er in jouw koelkast ligt.
Ja.
En wat is er nou karakteristiek voor een topsporter in deze...
Dat zie je waarschijnlijk vandaag niet. Wat is de karakteristiek voor een topsporter? Ik heb geen idee. We hebben heel veel melk over van de week met de ploeg. We hadden veel te veel gekocht, dus wij hebben melk meegenomen. En verder...
Moet jij ergens rekening mee houden? Werken jullie met een diëtiste bij de ploeg of met...
Nou, dat is eigenlijk een grappig verhaal. Ik ben begonnen met een diëtist van de winter, met Rob van der Werf. Die doet heel veel Nederlandse sporters volgens mij, in ieder geval Nederlandse mountainbikers. Dat is echt een van de beste keuzes die ik van de winter gemaakt heb.
Maar wat is dan het verschil met daarvoor, zeg maar?
Ja, ik had altijd blijkbaar veel te weinig. Dat wist ik helemaal niet. Dus ik weeg nou regelmatig mijn eten ook af, niet per se omdat ik... bang ben dat ik te veel eet. Mm. Maar omdat ik dan in ieder geval voorkom dat ik te weinig eet. Want als je zoveel traint, moet je uiteindelijk ook gewoon echt veel eten. En ook tijdens het fietsen had ik veel te weinig. Ik dacht altijd, het is onmogelijk als je zoveel moet eten. En dat is het ook inderdaad, als je ermee begint. Maar dat moet je blijkbaar opbouwen. En dan kan je lichaam dat wel.
Ja.
Dus iemand te hebben die gewoon weet hoe het zit en die je daar kan begeleiden, is sowieso super fijn. Dus nee, ik heb echt...
Maar dan ben je al de hele tijd topsporter, zeg maar.
Ja, ik ben er echt van geschrokken. Ik heb heel lang met iemand anders gewerkt. En misschien dat ik ook een beetje op het verkeerde spoor ben gekomen daardoor. Omdat ik een heel ander plan vroeger had.
Mm-hmm.
En dat was dus ook veel lager... Ja, ingeschat zeg maar als het plan wat ik nu van Rob heb. Dus ik denk niet dat het per se alleen maar mijn fout of iets is. Maar het is wel goed om daar toch wat houvast te hebben. En in ieder geval iemand te hebben die je daar advies kan geven. Ik vind het heel fijn. Ja. Ook omdat je, als je zoveel traint, ik geloof dat je hele gevoel voor eten, dat is er ook gewoon, als je intensief traint bijvoorbeeld, heb je niet per se direct daarna veel honger.
Nee.
Maar je lichaam heeft echt wel iets nodig. Dus alleen maar op gevoel gaan, dat werkt ook gewoon niet. En ik deed heel veel op gevoel. En daarmee kom je dus blijkbaar ook een heel eind. Want het is niet zo dat ik daardoor niet gepresteerd heb of zo. Dus als je mij voordien had gevraagd, dan had ik waarschijnlijk gezegd... Ja, ik denk dat ik dat wel goed doe. Maar ik ben toch blij dat ik nu iemand heb die me daar echt goed bij kan helpen. En ik heb echt wel veel dingen veranderd. En ik merk daar ook wel... Ook wel de voordelen van nu, zeg maar.
Noem eens iets wat je hebt veranderd.
Als ik dus 2 uur intervaltraining ga doen, dan eet ik niet meer 1 reep met moeite. En misschien een bidon sportdrank. Zo'n sportreep.
Ja.
Met Rob is het zo dat ik bij elke training weet hoeveel gram koolhydraten ik per uur nodig heb. Dus dan kan ik voordien berekenen, ik ga 2 uur fietsen. Dat is een super intensieve training vandaag. Dat betekent 80 gram koolhydraten per uur. Dat is echt heel veel. Nou, als ik dat dan 2 uur doe, dan praat je dus over 160 gram. Dan ga ik bij elkaar zoeken, hoe ga ik dat voor elkaar krijgen, zeg maar, deze training. En nu kan ik dat ook. Op het begin, toen ik daarmee begon, toen kreeg ik dat ook gewoon nog niet weg. Ja. Maar dat kan je, dat is ook gewoon een soort van training voor je darm, zeg maar. Die moet daar ook aan gewend raken. En als die het uiteindelijk beter op kan nemen, en dat is nu het geval, dan heeft dat gewoon ook een goed effect op jouw training. Want je voert gelijk aan wat je nodig hebt. En is het niet die training van die dag, dan is het beter qua herstel en merk je het de volgende dag, zeg maar. En het is ook niet zo dat ik verder dat hele plan tot 3 cijfers achter de komma uitvoer, want dan zou ik helemaal gek worden, dat is niks voor mij. Maar het geeft wel de houvast die ik nodig heb en ook wel de regelmaat, zeg maar, en dat is wel goed.
Zijn er dingen die jij niet mag?
Nee, ik mag alles.
Je mag alles?
Maar ik lust niet alles.
Oké.
Of ja, ik lust wel veel, maar niet alles.
Ja,
maar
weet je, mensen hebben snel het idee bij topsport, daar mogen geen sausjes, dan moeten we strak aan de sportdieet.
Er zijn vast veel topsporters die dat ook doen, maar ik vind dat niet leuk. Het betekent niet dat ik alleen maar ongezonde dingen nodig heb. Maar ik wil niet van tevoren zeggen dat ik dat en dat en dat en dat allemaal niet eet. Of dat als je naar een restaurant gaat, dat je eerst moet kijken van mag ik überhaupt iets wat er op de kaart staat. Dan is mijn plezier snel weg. Een beetje ontspannen zijn is denk ik een goede strategie.
Mooie foto, Hunter. Echt een foto van, wat is het, ja, 1,5 meter bij een meter. Dat zal iets meer zijn, denk ik.
Ik heb hem van mijn vriend gekregen nadat ik mijn eerste World Cup won daar in Andorra. Dat is de finishfoto van de wedstrijd.
Ik zie jou in de Nederlandse trui in ieder geval, de kampioenstrui met de armen en een enorme glimlach. Ja. Wat weet je nog wat je dacht op dat moment? Je hebt historie geschreven, de eerste Nederlandse vrouw die ooit een wereldbeker won.
Ja, daar dacht ik toen niet aan. Ik was toen vooral heel blij dat ik gewoon won. Maar ik weet wel, daarachter zie je een brug.
Ja.
En je rijdt die brug naar beneden. En eigenlijk, je ziet hem niet, maar precies naast mij is die finishboog. En daarboven hangt altijd zo'n scherm. En daar staan dan de tijden op. En normaal gesproken staat er dan 1 en dan staat er een naam. En dan kan je zien op welke plek jij binnenkomt. Dus stel maar, ik word 6e, dan staat er de 5e staat daar. En dan loopt dus de tijd. Met hoeveel achterstand je hebt tot de winnaar. En ik kwam die brug af en toen zag ik voor het eerst in mijn leven dat scherm en dat was helemaal zwart. Dat had ik nog nooit gezien, want daar stond dus geen enkele naam. Okay. En die kwam pas toen ik daar overheen reed. Dus dat heb ik bewust gedacht toen ik die brug afreed. Ik dacht, wow, het scherm is gewoon zwart.
Je weet dat je vooraan rijdt, of niet?
Ja, maar ik had dat, als je nog nooit een World Cup gewonnen hebt, dan heb je nog nooit een zwart scherm gezien als je over de finish
rijdt. Dus er was altijd een naam boven jou?
Ja, en dat heb ik heel bewust waargenomen toen, ja.
Heeft dit moment jou veranderd?
Ja, heel erg. Het heeft me toen zoveel zelfvertrouwen gegeven. En dat heb ik ook nog steeds wel. Het heeft me gewoon laten zien dat als alles past, dat ik de beste kan zijn. En dat geloofde ik zelf eigenlijk ergens diep in mij al heel lang. Maar aan de andere kant, als je het natuurlijk niet laat zien, dan is het elke keer een soort van kleine teleurstelling als het min of meer weer niet is gelukt. En sinds die wedstrijd kijk ik daar heel erg anders tegenaan eigenlijk. Kan ik meer zeggen van, nou weet je, als ik een supergoede race heb gereden, als ik alles heb gegeven en als ik geen fouten heb gemaakt, dan maakt het niet zo heel veel uit of de renners voor of achter mij zitten, maar dan is dat gewoon de plek die bij mij hoort op die dag. En nu, sinds dat ik gewonnen heb, kan ik dan ook van plek 7 genieten. En het is heel, heel stom, vind ik, dat je daar dus zo'n winst voor nodig hebt, want eigenlijk zou je dat vanzelf al moeten hebben. Maar dat heeft bij mij wel... ja, gewoon iets tevredener gemaakt en iets meer plaats gegeven om ook gewoon te genieten van wat ik doe. Dat betekent niet dat ik niet wil winnen, hoor. Dat is iets
leuks.
Nee, dat is iets heel anders. Ik bedoel, je ziet dat gevoel, dat is natuurlijk wel heel, heel mooi. En dat wil je ook gewoon altijd hebben. Maar ja, om dat te kunnen doen, moet er zoveel kloppen. Het is gewoon zo moeilijk. En dat is wat mij de motivatie geeft, ook nog steeds. Als je 1 keer wint, betekent dat, nou blijkbaar, ik heb het nog niet kunnen herhalen, betekent dat niet dat je zomaar de hele tijd gaat winnen. Dus je moet gewoon blijven werken. En ja, die motivatie heb je uiteindelijk ook nodig, want anders kom je niet heel ver natuurlijk.
Kijk jij sinds dat moment anders in de spiegel?
Ja en nee. Uiteindelijk ben ik nog steeds dezelfde Anne. Of ik nou hard of zacht fiets, ben ik dezelfde persoon, zeg maar. Als atleet Anne kijk ik wel iets anders in de spiegel. Omdat ik gewoon die bevestiging echt nodig heb gehad voor mijn zelfvertrouwen en voor voor de manier waarop ik naar het fietsen kijk en naar hoe ik het allemaal beleef. Dus in die zin kijk ik denk ik anders in de spiegel. Maar ik ben verder gewoon nog steeds hetzelfde.
Maar er is, als atleet is er zeker wel wat veranderd. Hè? Dat heb je al eens eerder verteld. Zelfvertrouwen.
Ja, ik heb gewoon mezelf laten zien. Dat was het belangrijkste eigenlijk. Niet de buitenwereld, maar vooral mezelf laten zien dat wat ik eigenlijk wil, dat ik dat inderdaad ook kan. En daar heb ik gewoon lang tijd ook voor nodig gehad. Mijn weg was ook echt niet per se altijd makkelijk. En ik denk dat het juist daarom voor mij eigenlijk zo belangrijk was. En wat ik vaak ook wel eens zeg, ik heb het gevoel alsof ik daar gewoon een hele rugzak met allemaal ballast heb laten staan, zeg maar. Want daarna...
Wat was die ballast dan? Kun je daar eens iets over vertellen?
Ja, gewoon de onzekerheid. Of ik inderdaad ooit wel überhaupt een wedstrijd, zo'n grote wedstrijd, zou gaan winnen, zeg maar. En uiteindelijk is de vraag steeds, waarom fiets ik? En dat kon ik altijd, en dat kan ik gelukkig nog steeds beantwoorden met omdat ik het leuk vind. Maar uiteindelijk fiets je ook omdat je bepaalde resultaten wil behalen. En dat is niet het eerste punt, maar waarschijnlijk wel gelijk het tweede. En alleen maar fietsen leuk vinden en niet de resultaten behalen die je wil. Dat is natuurlijk dat is lastig. Dus, het is niet zo dat ik niet goed was. Maar er was altijd iets in mij wat zei, nou, misschien is het niet goed genoeg voor mezelf. En
maar
op die dag...
zelf die dat dacht? Of
ja.
Had je het gevoel dat...
Nee, alleen maar ik. Want iedereen om me heen, en dat is ook juist wat ik nodig heb gehad. Vooral ook het team. Die hadden wel dat vertrouwen in mij. En zeker als jij op dat moment... het vertrouwen in jezelf misschien niet hebt, is het heel belangrijk dat de mensen om jou heen dat wel hebben. Anders werkt het natuurlijk helemaal niet. Dus dat was voor mij echt wel een key. En dat is ook wat mij gewoon geholpen heeft om gewoon maar door te gaan. Maar dat is het enige wat ik moest doen. Ik heb geen dingen veranderd. Ik ben niet anders gaan trainen. Ik ben niet anders met wedstrijden omgegaan of zo. Eigenlijk heb ik niks veranderd. Heb ik alleen maar verder moeten werken.
Is dat echt iets als sporter, die onzekerheid die je had, zeg maar? Of was je zoals mensen ook...
Allebei wel een beetje. En ik wou het vooral ook altijd graag heel goed doen. Het maakt ook niet uit of dat op de fiets was of op school of bij wat dan ook. Ik wou vooral graag de beste zijn, want dan kon je er in die zin al niks meer van zeggen, zeg maar.
Perfectionistisch, hè?
Ja, nu minder. Omdat ik dus geleerd heb dat het niet de goede manier is om je goed over jezelf te voelen. Dat kan je beter in jezelf zoeken, zeg maar, zonder dat er voorwaarden aan hangen.
Dat heb je moeten leren, zeg maar.
Ja, dat heb ik moeten leren inderdaad. En ook dat als mijn tas niet mooi opgeruimd was, om te accepteren dat hij gewoon 3 dagen niet mooi opgeruimd was. Vroeger vond ik dat helemaal niks.
Zo ver ging dat?
Nou ja, wel zover dat zoiets mij kon storen. Niet dat ik dan niet meer kon functioneren of zo, maar het kon me wel storen. En ik heb nu echt wel veel meer tolerantie voor heel veel dingen waarvan ik zeg, ja, weet je, we zijn gisteravond thuisgekomen. Mijn tas staat nu onuitgepakt in de kamer en dat is prima. En wanneer ik er tijd voor heb en wanneer het voor mij goed past, ga ik hem uitpakken. Maar het is niet zo dat het per se nu moet.
Je klinkt nu heel tevreden, hè?
Ja.
Als je nu in de spiegel kijkt, is dat zeg maar het spiegelbeeld dat jij zou willen zien?
Ja, bijna wel.
Bijna? Hoor.
Bijna. Ja, er zijn altijd dingen die je kan verbeteren, denk ik. En uiteindelijk raak je nooit uitgeleerd, hoe goed of slecht dat ook gaat. Er zijn altijd nieuwe dingen die komen kijken, denk ik. En dat is denk ik ook gewoon de charme van sport en van waarschijnlijk gewoon het leven. Maar ik ben wel een stuk liever voor mezelf. En ik kan wel anders naar mezelf kijken dan pak een beetje 6 jaar geleden, denk ik. Gelukkig, ja. Want zo is het veel leuker.
Ja?
Ja, absoluut.
En was het toen echt niet leuk?
Nou, ik denk dat ik heel hard was voor mezelf wel. Veel harder voor mezelf als dat ik naar iemand anders zou kijken. En misschien doen we dat ook allemaal wel een beetje. Maar uiteindelijk maak je het dan niet makkelijker voor jezelf. Het was een manier van mij. En dit is nog steeds een manier die ik heb. En die je misschien ook een beetje nodig hebt als topsporter. Want uiteindelijk moet je natuurlijk jezelf wel pushen. Maar het mag geen negatief bijeffect hebben natuurlijk. En ik denk dat het bij mij dat vroeger zeker wel had. En dat ik dat nu veel beter doe.
Nou weet ik dat jij ooit met geneeskunde bent begonnen. Dat zal niet voor niks zijn geweest. Zou dat de kant zijn geweest waar jij op zou zijn gegaan als je geen topsporter zou zijn?
Ja, waarschijnlijk wel. Ik heb toen bewust de keuze gemaakt van ik ga beginnen aan geneeskunde. Ik wist dat die studie lastig zou zijn te combineren met de sport die ik toen dus ook al deed. En ook qua tijd wist ik dat het geen makkelijke combinatie ging worden. Maar ik wou toen geen B-keuze maken, zeg maar, voor de rest van mijn leven. Zo voelde het. Dus ik wou op 2 beste opties inzetten. Dat was niet de makkelijkste weg. Dat was echt wel lastig. Zeker als ik nu terugkijk, dan vraag ik me wel eens af hoe ik het überhaupt voor elkaar heb gekregen toen. Maar goed, ik heb inderdaad mijn bachelor-diploma gehaald. En waarschijnlijk als ik niet geen mountainbikester zou zijn nu, denk ik dat ik arts was geweest. Ja, aan de andere kant... was mijn plan ook altijd om vrij snel die studie weer op te pakken. Nou, dit is nu al 8 jaar niet gebeurd. Het is, ja, hoe langer het duurt, hoe onzekerder dat plan ook wordt, zeg maar.
Leeft dat plan nog wel?
Nou, afgeschreven heb ik het sowieso nog niet.
Nee,
dat niet. Ik had gewoon nooit in mijn hoofd dat ik nu nog zou fietsen. Ik ben niet begonnen met fietsen met dat idee. Er zijn van die sporters die echt het doel hebben om prof te worden. En dat, ja, dat is dan dat wat ze willen doen, zeg maar. Dat was helemaal mijn doel niet. Ik wou alleen maar kijken hoe goed ik kon zijn. En ik dacht, nou, als ik dat zo'n jaar of 3, 4 doe, dan weet ik dat wel. Maar ja, het probleem is dat ik dat fietsen zo leuk vind en dat het gewoon zo goed gaat. Dat het eigenlijk, het zou zonde zijn om er nu mee op te houden, zeg maar. Daar ben ik ook nog helemaal niet klaar voor. Dus ik wil er vooral eerst nog van genieten. En misschien dat het dan teruggaat naar geneeskunde. Maar het gaat er vooral om wat ik wil.
Ja.
Ik hoef niet mijn hele leven mountainbikester te zijn. In ieder geval, ik hoef het ook niet nog per se 10 jaar te doen. Dat is niet... Niet waar ik vanuit ga, zeg maar. Maar het is ook niet zo dat ik nu al weet wanneer ik er precies mee ophoud en wat dan mijn plan is. Ik denk er vaak over na, maar ik probeer het ook niet te groot te maken. Want ik geloof altijd heel sterk erin dat dingen zijn zoals ze moeten zijn. En dat wat komt, vanzelf ook wel komt. Dus ja, als ik er te veel over na ga denken en als ik me zorgen ga maken, dan geloof ik niet dat het helpt.
Nou Anne, dank voor het gesprek.
Ja, graag gedaan. Ja,
voor
ook bedankt.
Voor de ontvangst hier in Duitsland. Het was eventjes rijden, maar zeker de moeite waard. Mooi verhaal, dankjewel. Wij gaan weer terug. Heel veel succes zometeen in Tokio. En dan willen we inderdaad dezelfde foto's zien als die in jouw woonkamer hangt.
Ik ook.
Met de armen omhoog en een grote glimlach op je gezicht.
Ja, dat zou mooi zijn.
Hey, tot ziens. Hoi hoi. Nou, dat was hem. Anne Terpstra hier in Duitsland. Het is erg warm. We hopen dat de airco het zo doet. En we hopen dat zometeen in Tokio goed gaat komen met Anne. En wij gaan terug.
Je luisterde naar de Medaillespiegel, een podcast van de Stentor. In de volgende aflevering spreek ik met springruiter Mark Houtzager.
Ik zoek het gevaar niet meer op. Ik ga geen jong paard meer beleren, dus dat doe ik niet meer. Eerder stap ik overal op, maar dat doe ik echt niet meer.
De Medaillespiegel is gemaakt door Emma Somsen en Walter van Zoeren.